Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Adesso il morale non assiste alla squadra di Ballardini. Intanto c'è questo incredibile. Che gol! Che gol! Non ci credo! Mascara meglio di Maradona e Beckham!
Ja, welkom bij de vijfde aflevering van Lo Stadio van het tweede seizoen. We gaan het vandaag hebben over de goede prestaties van het Italiaanse nationale elftal. Die hadden gewonnen van Finland en van Armenië. Daarna gaan we even kijken naar de salarissen van alle spelers. Waarbij Matthijs de Ligt de op één na beste betaalde speler van de Serie A is. En als laatst in deze korte uitzending kijken we nog eventjes vooruit naar het speelweekend van aankomende zaterdag en zondag. Waarbij er echt wel een paar mooie wedstrijden op het programma zijn. En dat doen we zoals normaal natuurlijk gewoon weer met Sander Jonkman. Welkom.
Ja, goedemiddag inmiddels.
Ja, nog net middag. En goedemiddag ook Wesley.
Goedemiddag.
Zijn jullie er klaar voor weer? Voor ik denk een half uurtje Italiaans voetbal.
Ja, we moeten het niet te lang maken dit keer.
Nee, maar niet superveel om over te praten. Maar ja, die prestaties van de Azzurri moeten we natuurlijk wel even belichten. Speelde afgelopen week tegen Armenië. Waarbij ze meteen... wel gekeken, Sander.
Nou, ik kan die oefen. Nou ja, ik zie het eigenlijk als oefen interlands. Want het is. Kijk, Italië zit in een EK-kwalificatiepool waar echt totaal geen concurrentie is. Dus het zijn eigenlijk een soort van verkapte oefenwedstrijden. Ja, en die zijn gewoon eigenlijk het aanzien niet waard. Op het moment dat dan Italië achterkomt tegen Armenië, dan wordt het nog een beetje leuk. Maar ja, tegenstanders als Armenië en Finland, jongens, daarvoor zet ik echt de tv niet aan, hoor. Maar ik heb wel een samenvatting gekeken. En ja. Het is genieten van individuele spelers af en toe, maar... Ja, weet je, Italië 18 uit 6, dat is het belangrijkste.
Ze wonnen met 3-1. Mooie swalbe van Bonucci, waarbij hij een tweede gele kaart aannaaide aan een van de Armeense spelers. Jij die swalbe gekeken of gezien, Wes?
Ja, ik heb hem gezien. Ja, goed, ze kwamen eerst op achterstand, want het was dus de spits van Armenië. En het was een soort, ja, waar leek hij op? Een soort Mitroglou, alleen dan met rossig haar. Dat was echt een beer.
Karapetian.
Nou, Karapetian, die maakte de 1-0 ook. Prima doelpunt overigens. En toen inderdaad net voor rust, duel op het middenveld, was eigenlijk niet heel veel aan de hand. En die Karapetian, die maakte zich een beetje breed. En Bonucci die deed alsof hij een bloedneus had. En die werd met twee keer geel werd hij eraf gestuurd. Ja, lullig. Was eigenlijk, ja, van Bonucci is natuurlijk een beetje een matennaaierij. En die Karapetian had daarna ook nog op Instagram Stories, geloof ik, nog een mooi berichtje naar Bonucci gestuurd. Dat hij het een valspeler vond en dat hij beter van hem had verwacht en dat hij hem wel respecteerde.
Ja.
Dus ja, kleine Karapetian gate. Maar goed, die wedstrijd zelf was inderdaad niet al te best.
Ook met 11 man had Armenië niks gedaan.
Ja, Italië eigenlijk wel veel beter, maar ja... 3-1 uiteindelijk is een prima eindstand, denk ik, in zo'n pool.
3 punten in de pocket in een vrij moeizame wedstrijd. Een paar dagen later op bezoek bij Finland. Die wonnen ze ook gewoon. Sander, weer samenvattingen gekeken?
Zeker. En het is af en toe wel genieten van een sensie. En weet je, we hebben het vaak gehad over de spitspositie bij de Azzurri. Wat toch een beetje een probleempositie is. Alleen in de eerste wedstrijd 2 goals van Belotti. En nu het doelpunt van Ciro Immobile.
Voor het eerst in 2 jaar dat hij scoorde voor de Azzurri.
Ja, dus opeens zijn er weer opties. Zo snel gaat het natuurlijk ook. Maar ja, het zijn allemaal tegenstanders waarvan je niet echt weet hoe serieus je het allemaal kan nemen. Alleen wel een goed teken op zich dat je weer wat scorende aanvallers hebt. Want dat is wel eens alweer een tijdje geleden. En ik kreeg wat reacties van mensen toen ze op livescore checkten 2 goals Belotti. Waarom loopt die jongen nog steeds rond bij Torino? Ja, dat ga je toch wel langzaam afvragen als die nu weer 2 keer... prikt. En in de competitie is hij op zich ook aardig bezig. Dus ik hoop nog een keer dat hij dat stapje gaat maken.
Is hij wat jou betreft echt de absolute eerste spits van Italië? Nog voor Immobile?
Nou, hij is wel het meeste... Het zijn wel 2 verschillende type spitsen. Dus dat maakt het voor de bondscoach Mancini wel lekker. Dat hij een beetje daarin kan variëren. Als hij iets meer beweging voorin wil, dan denk ik dat het voor Immobile gaat. Alleen Belotti is wat meer de echte spits. En ja, weet je, hij is sterk en redelijk snel. Dus voor Mancini heeft hij in dat opzicht wel weer genoeg mogelijkheden. Maar ja, ik vind Belotti wel beter. En denk dat er nog meer potentie in zit dan Ciro Immobile.
En dan gaan we even naar het middenveld. Want op het middenveld heeft Mancini echt een luxe probleem, toch, Wes? Waarbij Sensi en Barella tegen Finland absoluut heel erg goed speelden. En dat terwijl Verratti geschorst was. Denk je dat Verratti zijn plek zomaar weer terug kan winnen straks?
Ja, dat denk ik wel. Ik vind Verratti is gewoon echt wel een hele goede speler natuurlijk. Alleen het enige nadeel, ik zei het vandaag ook hier op kantoor al. Je hebt wel gewoon vier redelijk dezelfde types. Of in ieder geval drie dezelfde types met Verratti, Sensi en Jorginho. Die natuurlijk allemaal technisch heel erg goed zijn. Allemaal ook redelijk klein van stuk natuurlijk. En goed kunnen pasen, mensen kunnen wegsturen. Maar die eigenlijk alle drie niet echt heel veel scorend vermogen hebben. En dat heeft Barella natuurlijk wel een beetje. Dus dat is dan weer, dat spreekt in zijn voordeel. Pellegrini die mocht ook spelen tegen Armenië. Kwam nu er even in en die scoort ook gelijk.
Tegen Finland als linksvoor.
Tegen Finland linksbuiten, ja, dat was iets minder geslaagd misschien. Maar goed, het is inderdaad wel weer eindelijk een keer een middenveld waarvan je denkt van, nou, hier kun je ook wel echt mee aankomen op een eindtoernooi. En dat vind ik eigenlijk nu met dit Italië toch wel dat op iedere positie dat je wel kunt zeggen van, nou, er staat wel weer echt iemand. Met alle respect natuurlijk, wat was het twee eindtoernooien geleden dat ze met de nummer 10 Thiago Motta ging. Ja, dat is met, kijk, ik vind Thiago Motta ook een goede voetballer. Maar dat is dan toch wel even een ander verhaal misschien. En nu ziet alles toch wel even iets stabieler uit, al vertekent die pool natuurlijk wel. Maar goed, als je 6 wedstrijden speelt, 6 keer wint, 18 voor en 3 tegen, is dat natuurlijk gewoon echt prima.
Ja, nu 9 punten voor op de nummer 3 Armenië, 6 punten voor op Finland, de nummer 2. Kan je wel zeggen dat de kwalificatie voor het EK in de pocket is, denk ik.
Die kunnen de koffers pakken, zeker. En dat is wel het leuke aan Italië. Er is wel echt een soort van, een beetje zoals met Nederland zelf ook, echt wel een verjongingsslag geweest. Waardoor de wat jongere spelers ook een kans krijgen. En ja, dat is alleen maar beter dat ze deels afscheid hebben genomen van die wat oudere generatie. En er staat best wel een leuk elftal. Het middenveld doet een beetje aan Spanje, denk ik. Met allemaal van die kleine mannetjes die goed zijn in de korte paasjes.
Ja, gewoon tikken, precies.
Ja, alleen het is wel heel, wat Wesley ook zei, het is wel heel veel van hetzelfde. Het is niet echt één die continu diep gaat. Dus daarom is het wel lekker om, zoals afgelopen wedstrijd tegen Finland, om dan zo'n type Pellegrini eventjes te hebben. Die is toch net iets anders dan die andere twee of drie spelers.
Maar ze hoeven koffers eigenlijk niet eens te pakken. Hè? Want drie poolwedstrijden worden in Rome gespeeld. Waarbij Italië er sowieso twee speelt in het eigen land. Wel mooi vind ik dat. Zit je straks in een volgepakte Olympico te kijken naar Italië.
Dat is wel mooi. Alleen ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Want normaal heb je natuurlijk dus echt de sfeer in één land. Of max twee landen. Waar dan mensen vanuit alle landen naartoe reizen. En waar 4 weken lang staat zo'n heel land op zijn kop. Als het bijvoorbeeld in Engeland of Duitsland of waar dan ook is. En nu moet het natuurlijk die sfeer die moet overal ontstaan in al die steden. Daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat uitpakt.
Ik ook heel erg. Want in Rome loopt de kaartverkoop volgens mij niet eens super hard. Ik ben er bij alle drie de wedstrijden tussen gekomen. Dus ik zit straks, wanneer is het? In volgend jaar juni zit ik 2 weken in Rome en dan ga ik naar alle drie wedstrijden.
Ja, dat is wel
echt. Dat zou echt wel echt genieten hoor, denk ik. Hopelijk met een goed Italië. Maar als we dan even kijken naar Spanje, naar Duitsland misschien niet, Frankrijk. Kan Italië zich meten met zulke ploegen, Wes?
Ja, ik denk het inmiddels wel. Je hebt natuurlijk nu 4 ploegen, geloof ik, die nog zonder puntverlies zijn. Het zijn inderdaad Spanje, Frankrijk, Italië en België uit mijn hoofd. Maar goed, dat zijn inderdaad wel de betere landen. En goed, Duitsland en Nederland kun je daar misschien ook nog wel bij rekenen. Maar er is niet echt een hele uitgesproken favoriet, denk ik. Het was natuurlijk bij het afgelopen WK, kon je misschien Frankrijk van tevoren wel een beetje zeggen. Maar goed, het blijft toch altijd...
Nederland favoriet.
Ja, ik vind Nederland geen favoriet. Maar ik bedoel, het zou me ook niet verbazen als die wel gewoon ver gaan komen. Het zijn wel gewoon allemaal, net als die ploegen die nu nog zonder puntverlies zijn, wel gewoon redelijk stabiele ploegen. En Italië is natuurlijk wel echt een toernooiploeg bij uitstek. Want hoe slecht ze het soms ook doen en hoe weinig het voetbal ook om aan te zien is. Als ze dan uiteindelijk op het toernooi staan, dan weten ze toch altijd weer even iets extra's eruit te persen. En ik denk niet dat Italië van tevoren al kansloos is voor de Europese titel als ze daar naartoe gaan. En ja, zeker inderdaad ook natuurlijk met het wordt nu gespeeld door heel Europa. Dus als je ook nog een beetje geluk hebt met je loting en er nog extra thuispubliek achter zou kunnen krijgen. Ja, dan is dat natuurlijk ook allemaal mooi meegenomen.
En dan moet je toch zeggen dat Mancini, de bondscoach, uitstekend werk verricht. Had ik niet per se verwacht, eerlijk gezegd. Toen hij 2 jaar geleden werd aangesteld, dacht ik, ja, jeetje, wat is gewoon echt geen originele keuze. Voor Jong nou een beetje, ook op de bank daar bij de Azzurri. Maar ja, ondertussen is Mancini een beetje de Koeman van Italië. Kan ik dat zo stellen, Sander?
Nou ja, wel om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. En ja, Mancini ben niet zo kapot van zijn tactische ingrepen. Wat Koeman toch wat beter doet. Dat is maar wel. Ja, wat ik al zei, qua verjongingsslag kan je het wel vergelijken. De jonge jongens de kans geven. En ook wat onbekendere spelers de kans geven. Dat heeft Mancini natuurlijk wel gedaan. Dus in dat opzicht is er een vergelijking te maken. Maar ik denk dat het qua niveau 2 hele andere trainers zijn.
Hoe zeg je new wave in het Italiaanse, Wes?
Nuova onda. Nou goed, ik denk niet dat ze daar heel veel überhaupt video-editors in dienst hebben.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nou goed, we mogen denk ik al blij zijn dat ze het Twitter-account in het Engels hebben ontdekt vorige maand.
De Serie A, ja. Met 2000 volgers of zo.
Het werd tijd. En ze hebben er zelfs een soort meme-achtig iets uitgestuurd voor die Interland break. Het zag er niet uit. Maar goed, nou weet je, ze proberen het in ieder geval. Maar ik denk dat dat soort fancy Engelstalige edits, dat zal nog wel een jaar of 10 duren. Maar goed, ja, weet je... Het is denk ik gewoon wat we zeggen. Dit soort zo'n pool zoals dit. Ja, je kunt er niet heel veel conclusies daaruit trekken. Dat is misschien wel het nadeel natuurlijk. Dat je nog niet echt weet waar ze echt staan. Ten opzichte van een Frankrijk of een Spanje of een Duitsland.
Ja, je kan toch wel stellen dat wij niet echt fan zijn van Interland voetbal, denk ik. Vandaar het...
hangt er vanaf. Als het wedstrijden zijn zoals Duitsland-Nederland. Ja, daar zijn we wel voor te porren. Maar ja... Estland-Nederland was ook geen reet aan. En hetzelfde geldt voor Finland, Italië en Armenië-Italië. Precies. Ja, dat kunnen we beter zo snel mogelijk vergeten.
Dat bedoel ik. Gewoon even kwalificeren en dan volgend jaar in Rome presteren. Maar ja, ondertussen, Italië 2 keer gewonnen. Dacht de Gazzetta dello Sport. Weet je wel, het is weer tijd om door te schakelen. Aankomend weekend weer Serie A. We gooien gewoon alle salarissen van de spelers uit de competitie voor het publiek. En daar waren toch wel een paar opvallende dingetjes, toch Sander?
Nou ja, het is sowieso al opmerkelijk dat dit gewoon elk jaar in de krant verschijnt. Dus ik denk dat we altijd wel het een beetje met de korreltje zout moeten nemen. Omdat het lijkt me niet dat de clubs gewoon even hun salarishuis naar de Gazzetta sturen. Dus het is natuurlijk een beetje dikke duimwerk.
Ja.
Alleen, er valt altijd wel een goede schatting te maken. En dat de licht naar Ronaldo het meest verdient. Nou ja, dan kan je in ieder geval niet zeggen dat hij het slecht heeft daar.
Dat is wel iets wat al volgens mij in de krant werd geschreven op het moment dat hij voor Juventus ging tekenen. Dat hij echt de absolute grootverdiener ging worden in de Serie A. En dat hij zoveel geld ging binnenharken. En daar is toen natuurlijk ook die hele discussie over geweest in Nederland. Of De Ligt voor het geld had gekozen of echt voor zijn eigen ontwikkeling.
Ja, maar ik denk dat hij, waar hij ook naartoe was gegaan, of hij nou naar Barcelona of City, weet je, daar had hij ook gigantisch veel verdiend. Ik denk dat je dit meer op het konto van Raiola moet schrijven, dat hij dit gewoon perfect heeft uitonderhandeld. En dan, de keuze van De Ligt, als ik hem een beetje zo ken, zoals hij zich presenteert, gaat hij niet blind voor het geld. Dat lijkt me echt een beetje onzin eigenlijk. Alleen... hij heeft het wel goed in ieder geval.
Ja, kan wel 2 huizen kopen in Turijn ondertussen, denk ik. Maar wat ik best wel opvallend vond, is dat Giorgio Chiellini, die inmiddels echt al 13 jaar bij Juventus zit, 4 miljoen minder verdient dan De Ligt. Zou dat voor scheve gezichten zorgen in de kleedkamer, Wesley?
Ja, goed, weet je, het is inderdaad wat Sander ook zegt. Het is ook een beetje dikke duimwerk. Het is, ja, of het allemaal precies klopt, weet je natuurlijk nooit. Bovendien, ja, bonussen bij sommige, als je even inderdaad die pagina erbij opentrekt. Bij sommige spelers staat er inderdaad wat de bonus is. Bij De Ligt staat er bijvoorbeeld 8 plus 4. Dus die zou in totaal dan 12 miljoen kunnen verdienen. Maar goed, je weet niet wat de bonussen en de dingen zijn die Chiellini nog in zijn contract heeft staan. Goed, je weet ook van tevoren al, als je kampioen wordt, krijg je weer een extra bonus erbij als je de beker wint. Bla bla bla. Dus weet je, dat is niet zo schokkend. Maar goed, het is wel gewoon opvallend natuurlijk dat De Ligt eigenlijk in één klap natuurlijk gewoon de grootverdiener is, afgezien van Ronaldo, die daar natuurlijk nog drie klasses boven staat.
Ja, dat verschil is gigantisch, hè?
Ja, maar dat is natuurlijk belachelijk. Maar gewoon het feit dat hij eigenlijk met gewoon, wat is het nu, zijn opleiding bij Ajax binnenkomt, bij Juventus, en daar gewoon meer verdient dan Higuain, Dybala, Pjanic, Mandzukic, Khedira, Bonucci, Chiellini, al die spelers die er ook al jaren zitten. Dat is natuurlijk wel opvallend.
Ja, als ik Bonucci was, zou ik er niet super tevreden over zijn. Maar ja, aan de andere kant moet je dan ook accepteren dat Juventus gewoon alles uit de kast moest halen om De Ligt binnen te halen, binnen te hengelen. En dat hebben ze natuurlijk ook gedaan, ook op financieel gebied.
En maar ook ja, Bonucci, want die verdient ook gewoon nog 5,5 miljoen. En dat is meer dan iedere speler van andere club, behalve Lukaku.
Is meer dan wij ook. Dat...
Ja, maar het is ook gewoon, als je nu kijkt, er zijn 13 spelers die, wat is het, meer dan 5 miljoen verdienen of meer dan 6 miljoen verdienen. En daarvan spelen er 10 spelers bij Juventus. Dus dat zegt natuurlijk ook al genoeg.
En deze podcast gaat ook wel richting de 5,5 miljoen.
Nou, met al die recensies, eerst van de VPRO. VPRO. Nu van, wat was het, de Volkskrant.
Ja, nee, voor het weten zitten we te lachen om Matthijs de Ligt.
Ja.
Die verdient maar 14 miljoen, of hoeveel was het ook? Maar zo'n Higuain, weet je wel. Ik ga er even vanuit dat hij niet het hele seizoen baasspeler is. Dan vind ik het, dat salaris vind ik eigenlijk nog erger. Ik ga ervan uit dat de Ligt Ronaldo en zo straks gewoon natuurlijk alles spelen. Maar als Higuain op de bank terechtkomt, dan is dat wel een hele dure bankzitter.
Nee, maar als je zo naar de salarissen van Juventus kijkt, en die hebben wij ook allemaal gedeeld op onze Twitterpagina, als een luisteraar die erbij wil pakken. En dan kijk je even naar Juventus en dan denk je, zo, dit zijn wel echt gigantisch hoge salarissen. Want Mandzukic, die 6 miljoen per jaar verdient, Rabiot 7 miljoen per jaar, Ramsey 7 miljoen per jaar, Dybala en Higuain, twee spelers waar Juventus afgelopen zomer nog eigenlijk heel graag van af had gewild, die verdienen allebei gewoon om en rond de 8 miljoen of 7,5 miljoen euro per jaar. Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat Juventus schoon schip wilde maken en een paar van die veel te dure spelers wilde lozen. En dat het ze dus niet lukt. Kan ik me ook voorstellen.
Waar Juventus altijd credits voor krijgt, zijn natuurlijk die transfervrije spelers. Maar als je dit eventjes allemaal opschrijft met de salarissen en de tekenpremies, dan blijft er weinig aan transfervrije over, hoor. Dan zit je gewoon bij Ramsey op de 15 miljoen, dan zit je met Rabiot ook op de 20 miljoen. Dat gaat om gigantische bedragen.
Ja, die moeder, transfervrij zijn. Die moeder van Rabiot, die heeft 10 miljoen in de zak gestopt, volgens mij. Vrij harde zaakwaarnemster.
Dus Rabiot heeft zijn moeder en... Icardi is een vrouw.
Nou ja, het kan allemaal in Italië.
Zeker.
En als je dan naar het middenmoot kijkt, tenminste wat betreft salarissen, is het heel erg opvallend, vind ik, dat Champions League deelnemer Atalanta terug is te vinden op een 12e plek, volgens mij. Waarbij het echt heel, heel lage salarissen uitdeelt. Als je kijkt naar de Roon en naar Hateboer, dan verdienen die minder dan 1 miljoen per jaar. Volgens de Gazzetta, moeten we er wel bij blijven zeggen. Ja. Nou, dat is echt geen dikke vetpot voor speler bij een Champions League deelnemer.
Nee, ze hebben gewoon een prima veilig huishouden, wat dat betreft. Maar ja, je ziet het ook, het geeft geen enkele garantie voor de prestaties. Want Milan en Roma hebben elk jaar een gigantisch salarishuis, nou Inter ook. Alleen daarmee bereik je niet standaard ook de Champions League. Dus ik denk dat Atalanta dat gewoon heel erg slim en goed doet. En ik snap nu ook waarom Lasse Schöne naar Italië is gegaan.
Ja, die zit daar boven in het salarishuis van Genoa.
Ja, die is de beste die er spelen.
Ja, maar wel terecht, toch? Of niet? Had jij verwacht dat iemand daar beter zou verdienen dan Schöne?
Ja,
het is ook meer een beetje vergeleken met de rest, net als bij Juventus. Daar heb je ook gewoon Domenico Crisito, die natuurlijk gewoon een van de toch wel uithangborden is van die club. En dan lopen er nog een paar van die gasten rond. En dan is het natuurlijk misschien ook wel opvallend dat je inderdaad als nieuweling gelijk ook de best verdienende bent. Maar aan de andere kant, dat zie je bij meerdere ploegen. Balotelli natuurlijk bij Brescia, best verdienende. Die kan misschien nog een bonus incasseren van 3 miljoen. Darmian is naar Parma gegaan vanuit Manchester. Is daar de best verdienende. Babacar naar Lecce is gelijk de best verdienende. Dus dat zie je natuurlijk ook wel, dat nieuwe aankopen
Ribéry
ook gewoon flink onderhandelingen onderhandelen. Ribéry onder andere naar Ingolan.
Ja, dat is wel zo, ja.
Die staat telkens in de top van het salarishuis. Waarbij we wel moeten zeggen dat naar Ingolan nog deels wordt betaald door Inter. Hè? Inter wilde zo graag van hem af dat ze volgens mij splitten met Cagliari. Wat betreft de salariskosten van naar Ingolan. Nog iets dat jullie wilden belichten over deze salarissen? Of gaan we nog even voorbeschouwen op het aankomende weekend?
Nou ja, dat het best wel lastig is om conclusies hieruit te trekken uit deze lijst. Want... Ja, kijk, stel nou eens voor dat dit in Nederland gebeurt. Dat in de Telegraaf morgenochtend alle salarissen uit de Eredivisie in de krant zet. ik ben benieuwd wat voor reacties dat oplevert. En dit is eigenlijk zo gebruikelijk in Italië, dat gewoon elk jaar die salarissen erin staan. Alleen weet eigenlijk niemand of het nou klopt wel of niet.
Dat is waar.
Want er staan ook salarissen bij, nou, dat is zo weinig, dan kan je beter vuilnisman worden.
Ja, zeker in plaats van voetballen bij een laagvlieger in de Serie
A. Ja, sommige van die jeugdspelers die staan er echt voor, weet ik veel, ik kan niet per se het bedrag noemen, maar die staan echt voor een schijntje erop.
Ja, maar ja, aan de andere kant heb je dan wel de potentie om later veel meer te gaan verdienen. Terwijl je als je vuilnisman hebt, bent, dat niet per se hebt.
Dus ik zeg maar, jouw conclusie, Willem, is dat je beter profvoetballer kan worden dan vuilnisman.
Nou ja, dat is
niet... dat vind ik stevig.
En die kan beter profvoetballer worden dan journalist. Dat is ook nog een hot take.
En als
onderdeel van een podcast.
Ja, zeker. Behalve de host, hè. De host die verdient 10 keer zoveel.
Maar hier staat een Rocca of een Falcone bij Sampdoria. Die staan op 0,08 miljoen. Dus dat is zeg maar 80.000. Nou ja, ik kan, of hier, bij Genoa staat er één voor 0,1. Ja. Ik geloof dat niet.
Nee, dat kan me wel voorstellen. Maar dat is waarschijnlijk nog een speler met een jeugdcontract die nog een jeugdcontractje heeft bij Genoa. En weet dat hij binnenkort meer krijgt geboden, denk ik.
Zullen we hem even bellen en dan gaan we het even aan hem vragen.
Precies, ja, laten we doorgaan naar het voorbeschouwen van de wedstrijden, op de wedstrijden van aankomend weekend. Want aankomende zaterdag staat er gelijk echt een topwedstrijd op het programma. Fiorentina-Juventus, waar we vorig jaar met Renate Verhoofdstad uitgebreid naar hebben gekeken, naar die rivaliteit. Gaan jullie daarvoor zitten? Jij, ja, Sander? Of jij, Wes? Ja,
ja, ik zal
nee, beginnen. Precies.
Ja, goed, het is natuurlijk... Nee, het is natuurlijk een gigantische vete, een gigantische rivaliteit die soms ook wel een beetje de boekjes te buiten gaat. Ik weet nog dat wij toen ook in begin dit jaar naar Florence zijn gegaan natuurlijk voor die wedstrijd tegen Inter. En dat er op het tafeltje waar we tussen de middag gingen lunchen, Juve Merda was gekrast.
Ja.
Ja, ik bedoel, als dat al op dat soort plekken te zien is, ja, dan kun je wel nagaan wat voor leuzen en wat voor spandoeken en wat voor dingen er straks weer in dat stadion te vinden zijn. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel een lekker potje om mee te beginnen. Fiorentina 0 punten, Juventus 6. Dus ja, dit is wel ook, denk ik, voor Fiorentina wel ook een beetje het moment waarop je toch moet gaan laten zien dat je echt wel, ja, toch wel intenties hebt en ambities hebt om hoger op te komen. We hebben natuurlijk best wel flink geïnvesteerd, veel veranderingen natuurlijk ook met de nieuwe eigenaar. En nu is het wel misschien het moment om gelijk Juventus dan ook pijn te doen, omdat die natuurlijk ook nog niet super in vorm zijn eigenlijk.
Ja, het kan natuurlijk wel. Een van de mooiste wedstrijden die ik me kan herinneren uit de Serie A van de afgelopen 10 jaar was tussen Fiorentina en Juventus. Toen stond het 0-2 voor Juve. Doelpunten van Tevez en Pogba. Allebei vierden ze hun doelpunt zoals Baptiste Stuta vroeger deed. Weet je wel, met de mitrailleur in zijn handen. En toen stond bij Rus 0-2 voor Juventus. In de tweede helft was Fiorentina zo goed dat het 1-2 werd, 2-2. En uiteindelijk zelfs 3-2 en 4-2. Dus ik hoop dat we zaterdag zoiets voorgeschoteld krijgen.
Dat was nog met Giuseppe Rossi, toch?
Zeker, met de Buffon die blunderde. Giuseppe Rossi, Cuadrado die nog bij Fiorentina speelde. En een echt heerlijke Artemio Franchi. Dat ook aankomende zaterdag natuurlijk volgepakt is. Waar wel wat om te doen is trouwens. Want afgelopen weekend vierde de harde kern van Fiorentina hun jaarfeest, zeg maar. En daarbij werden er liedjes gezongen over het Heizeldrama. Waarbij in de jaren 80 was de finale van de Europa Cup 1. Kwam bij een duel tussen Juve en Liverpool kwamen er meer dan 30 supporters van Juventus om. En Fiorentina viert dat eigenlijk altijd. Tenminste de harde kern van Fiorentina. En dat gebeurt eigenlijk elk jaar. Elke wedstrijd dat zij tegen elkaar spelen, Fiorentina en Juventus, zijn er weer van die spreekkoren. Alleen nu is er wel heel veel media aandacht voor. Toch weer een pijnlijk hoofdstuk, hè, wat betreft de supporters in Italië, Sander.
Ja, dit soort dingen, daar horen we helaas. We hebben natuurlijk 2 weken geleden het racismeverhaal gehad. Ja, dit is weer iets nieuws. En dit gaan we nog de komende weken nog wel vaker te zien krijgen, helaas. Die ultras groeperingen, dat gaat echt de pet van de normale voetbalvolger te boven, wat daar allemaal achter zit. Ja, dit is,
Ja, eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk moet je zo min mogelijk aandacht aan zulk soort supporters.
Nou, je doet het wel, Willem.
Ja, ik dacht...
Stel er aandacht aan.
Ja, ik dacht wel, wat is in deze podcast? Wel interessant om even te benoemen in aanloop naar die wedstrijd van 3 uur van zaterdag. Maar ja, we hebben nog wel wat meer potjes, hè. Ga jij zitten voor Verona-Milan, Sander? Sowieso, hè?
Uiteraard, want dit wordt... Ja, weet je, op papier is dit de makkelijkste van het seizoen. Dus voor Milan is dit de moeilijkste van het seizoen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat.
En Verona ongeslagen natuurlijk nog. 4 punten.
Ja, die hebben gewoon 4-2.
Dat is een topploeg, hè?
Die
kunnen wel Europees voetbal halen straks.
Ze hebben nu al 4 punten meer dan ik had verwacht. dus die zullen er wel weer staan tegen Milan straks.
Die hebben er 7 zondag.
Ik ben wel heel benieuwd of er een beetje... Ze hebben natuurlijk 2 weken kunnen trainen. Alleen met een halve selectie. Want de rest is weg met Interlands. Dus ik ben wel benieuwd of er een soort van meer speelpatroon zichtbaar is. Want ja, Gianpaolo is natuurlijk gehaald om een bepaald speelpatroon te laten zien. Wat nog niet echt terug is te zien. Dus ik hoop dat we er eerste tekenen van te zien krijgen.
Ja, ja, het kan wel. Hè? Ik bedoel, eigenlijk moet je hier gewoon met 0-3-0 weer winnen. En dan is er niks aan de hand. Stel je verliest als Milan, dan zijn alle poppen aan het dansen toch wel.
Ja, dan gaat het ouderwets rommelen. Maar als je even uitgaande dat je wint, dan heb je gewoon 6 punten uit 3. Nou, weet je wel, dat is niet slecht in ieder geval. Dan heb je in ieder geval een beetje een normaal begin.
Prima voor een middenmotor in de Serie A. Want een week later staat de derby met Inter op het programma.
Dus dan kan je lekker boven Inter dan.
Een Interste koploper op dit moment. Die spelen zaterdagavond tegen Udinese. En dat is wel echt vaak een angstkekener. Meestal wordt de crisis, die komt bij Inter ingeluid door een duel met Udinese.
Nou, laten we het hopen dan.
Ja. Dus ik hou mijn hart echt enorm vast. Nog meer wedstrijden waar jij naar uitkijkt, Wesley?
Napoli-Sampdoria is ook nog op zaterdag. Goed, ja, Sampdoria kijken of daar intussen misschien al een klein beetje minder chaos is. Bestuurlijk is nog steeds hetzelfde aan de hand eigenlijk. En Napoli speelt eigenlijk best wel prima tot nu toe. Krijgen veel te veel doelpunten tegen, maar ze scoren er zelf ook op los. Mertens heeft het bij België ook weer prima gedaan. Dus die komt ook in goede vorm terug. Milik is geblesseerd, die is er weer een paar dagen niet bij, geloof ik. Die mist misschien ook de Champions League wedstrijd tegen Liverpool.
Ja, ja, ja.
Maar goed,
ja.
Ik neem aan, ja, kijk, Sampdoria is tot nu toe echt de allerslechtste ploeg die ik aan het werk heb gezien dit seizoen. We zijn pas twee weken verder, maar goed, je snapt wat ik bedoel.
Maar
goed, met een beetje, als Napoli een beetje aanzet, wordt het daar ook gewoon 4-5-0, denk ik. En dan is het bij Sampdoria is het echt, crisis.
Of het wordt 5-3, zoiets. 5-4 zou mooi zijn. Wat wel de vraag oproept, hè, de eerste 2 wedstrijden bij Napoli, waar ze 7 doelpunten tegenkregen. Hoe kan het dat zij na de komst van Manolas, van Roma, wat een uitstekende verdediger is, zoveel tegendoelpunten krijgen in de eerste 2 wedstrijden? Is daar een verschil in het systeem gekomen? Of is de rechtsback Di Lorenzo niet goed genoeg? Hoe kijk jij daar tegenaan, Wes?
Ja, goed, kijk, de spelers die ze binnen hebben gehaald, die zijn gewoon goed. Maar ja, het zijn ook nieuwe spelers, dus die moeten ook gewoon wennen aan het systeem en wennen aan elkaar. En goed dat die gasten die binnen zijn gehaald, dat die allemaal kwaliteit hebben. En dat inderdaad het koppel Koulibaly, Manolas, dat gewoon een van de beste is in Italië. Dat is gewoon, op papier zie je dat. Maar ja, je moet ook gewoon een beetje inkomen. Weet je, De Ligt is ook vorige keer slecht begonnen. Ja, goed, maar je gaat mij niet vertellen dat als De Ligt en Bonucci nu nog 10 wedstrijden naast elkaar staan, dat er nog steeds dit soort fouten voorkomen. En aan de andere kant, het is ook gewoon, Napoli speelde gewoon echt heel erg aanvallend, zowel tegen Fiorentina als tegen Juventus. En ja, als jij met 4 man achterop speelt, waarvan eigenlijk ook nog je backs allebei bij de cornervlag van de tegenstander staan. Ja, ze hebben natuurlijk ook niet echt een middenvelder die keihard aan het verdedigen is, boven die Alan die zich helemaal de benen uit zijn string rent. Ja, weet je, het is gewoon zo aanvallend. Dus als er inderdaad wel een keer een counter komt en je hebt 6 man voor de bal, ja, dan heb je een probleem. En dan zijn natuurlijk Koulibaly en Manolas, ja, met z'n tweeën tegen een counterende ploeg kun je natuurlijk ook niet veel beginnen. Maar ik denk dat met de tijd gaat dat beter. Nu tegen Sampdoria, die eigenlijk ook niet echt snelheid hebben voorin. En ook niet iemand die op dit moment heel goed in vorm is, denk ik dat dit wel de ideale ploeg is om ook gewoon lekker een nulletje tegen te spelen.
Genoeg om naar uit te kijken, denk ik, dit weekend. Volgende week hebben we ook Champions League. Maar ik denk dat onze volgende aflevering wordt opgenomen voor die Champions League duels. Toch? Ja, aankomende maandag, denk ik. Dus dan gaan we daar even op vooruit blikken. En op het speelweekend dat dan komt. En dan hebben we nog iets meer om over te praten. Want dan is er weer een prachtige speelronde van de Serie A geweest.
Daar hebben we weer zin in hoor. Als je dan het interland voetbal hebt overleefd. Om dan weer uit te kijken naar dat het echt competitievoetbal. Dat blijft toch het mooiste vind ik. Gewoon clubvoetbal. Kijk, nationale ploegen zijn leuk op een eindtoernooi. Ja. En voor de rest is het toch een beetje aanklooien. En nu ga gewoon weer, komt de clubliefde weer boven. En heb je er weer echt zin in om te kijken. Tenminste, zo sta ik erin.
Ik heb het zelf door. Dan kijk je echt weer uit naar een wedstrijd. En bij het Nederlands elftal heb ik dat ook wel. Maar als je bij Inter een tegendoelpunt krijgt, dan baal ik echt heel erg. Terwijl bij Nederland, bij zo'n EK-wedstrijd, ja, dan slik je dat eventjes. En dan ben je niet echt eventjes van het potje.
Ja, kwalificatiepotje.
Wat zei ik? EK-potje. Nee, ik bedoel een kwalificatiepotje inderdaad. Staat er toch iets minder spanning op een of andere manier. Terwijl als Inter straks zaterdag tegen Udinese speelt, dan zit ik gewoon weer op het bankje te kijken. En dan ben ik gewoon zenuwachtig hoor.
Met zweet tussen de billen.
Ja, net zoals jij tegen Verona.
Ja, dat sowieso.
Dat bedoel ik. Oké, tenzij jullie nog hele dringende dingen hebben.
Nou, je had nog een leuk staatje van Berardi.
Ja. Wesley, toch?
Die kwam voorbij inderdaad.
Ja.
Oh, was Wesley dan?
Nee, was ik niet. Wat voor stadje was dit?
Nee, was de van alle spelers in de grote vijf competities geboren na 1 januari 1994. Was Domenico Berardi een van de vier spelers die er meer dan 50 had gemaakt. Samen met Timo Werner, Kylian Mbappé en... Ja, zegt u het maar. Nee, dus dat is wel een mooie statistiek. En die mag naar Roma toe dit weekend. En ja, goed, hij is weer goed begonnen aan het seizoen, Berardi.
Hat-trickje tegen Sampdoria.
Ja, nee, we kregen ook gelijk alweer in de comments kregen we gelijk de vraag van wat nou eigenlijk het probleem is van de jongen. Want hij is intussen dus, nou, wat zal die zijn, 25 dan bijna.
Hé, hey, hadden we niet ook nog een luisteraarsvraag voor Sander?
Oké, we gaan even het rubriekje nog luistervragen.
Toch wel. Nee,
doen we eerst even Berardi.
Eerst Berardi, ja.
Wat was zijn probleem? Even kijken, ik pak even snel die vraag erbij.
Laten we bij Berardi, wat de top van Berardi is.
Nou, het is wel gek dat hij nog steeds bij Sassuolo speelt. Ja. Dat is wel merkelijk.
Maar ik denk dat...
De vraag inderdaad van Rick Broersen kwam.
Wat bij Berardi het probleem is dat hij qua spel vaak heel goed is. Alleen mentaal is hij gewoon nog steeds niet helemaal in orde. Je ziet hoeveel gele kaart hij pakt. En ook af en toe een rode kaart waarbij hij iemand weer tegen zijn voeten trapt. En weet ik wat allemaal. Is het voetballend af en toe heel erg goed. Maar hij heeft zo vaak van die escapades die nergens op slaan. Dat ik denk dat veel topclubs of veel subtopclubs daardoor afhaken en niet bereid zijn om meer dan 20 miljoen voor hem neer te leggen. Wat ik best wel begrijp.
Dat is wel een goede verklaring.
Ja, alleen voor voetballend gezien zou Berardi natuurlijk gewoon mee kunnen draaien bij een team als Fiorentina of misschien wel Milan. Heeft Milan nog een interiste aan de selectie? maar zoiets zou...
Waarom lach je, Wesley?
Ach ja.
Nee, maar zoiets zou die wel kunnen. Alleen ik denk niet dat Berardi het bij Juventus of Napoli zou kunnen doen. Misschien als bankzitter en dan erin zou kunnen komen. Maar de top
ja, ligt... Maar, ja, ik weet niet hoor. Ook bij Napoli, als zij... ze hebben nu Lozano gehaald. Nou ja, je had op Berardi had je prima op rechts kunnen hebben, toch?
Zou jij Berardi hoger inschatten dan Verdi? Want Verdi hebben ze afgelopen transferzomer verhuurd aan Torino met optie tot koop.
Ja, dat is wel een beetje hetzelfde niveau, denk ik. Alleen ja, weet je, dan kan je beter zo Verdi hebben die nooit een vlieg kwaad doet dan Berardi die 76 kaarten pakt in 100 wedstrijden.
En die je een keer laat invallen en die dan weer een domme rode kaart pakt waardoor je een wedstrijd verliest.
Maar dus... het is wel een mooie speler, zeg maar, zeker. Los van dit. Het is wel echt een mooi spelletje.
Ja, helemaal mee eens.
Nu komt dus de vraag aan jou. We hebben een e-mail gekregen. Deze jonge Alleen Thijs, die kan jouw e-mail niet vinden. Dus toen waren wij aan de beurt. Maar de vraag is dus, hij heeft het geïllustreerd.
Van wie?
In de afgelopen podcast over... Ja, dit is Thijs, heeft dat geïllustreerd voor ons. Mm-hmm. Nou, de vraag is dus, welke clubs die nu in de Serie B of nog lager spelen, hebben een dusdanig uitgesproken dan wel dusdanig goed beleid, dat de verwachting kan en mag zijn dat deze omhoog gaan komen. En hij doet dat niet op een club als Palermo, die waarschijnlijk toch wel weer in de Serie B speelt binnen een paar seizoenen, of een club met grotendeels huurspelers, maar om een voorbeeldclub qua beleid. Zegt hij het maar.
Oké. Nou ja, dat kunnen we heel kort over zijn. Nee, mag ik hier ook een weekje op voorbereiden? Of
ja, dat zou ik ook maar doen.
Ik wil Thijs zo goed mogelijk kunnen bedienen. En ik waardeer het zeer dat er persoonlijke kijkersvragen worden gesteld. Want ik snap natuurlijk dat hij van jullie niks wil weten. Nee, ja, de Serie B of daar ploegen zijn wat een voorbeeldclub is. Ja, daar zou ik me toch dan even zien moeten... Of nog lager. Nou, ik ga de komende week ga ik de Serie B, de Lega Pro en de Serie D even doorspitten. En dan kom ik volgende week met een betoog, een uiteenzetting richting Thijs. Want dat verdient deze kijker.
En wat belangrijk is, is dat alleen jij het antwoord geeft. Hè? Wij gaan daar helemaal niks over zeggen.
Wij mogen jullie kunnen een weekje naar de Bahama's. Ja. En dan mag ik me verdiepen in alle krochten van het Italiaans voetbal.
Dat zou wel lekker zijn, hè? Even naar de zon toe. Maar goed.
Ja. Met dit weer wel, ja.
Dat bedoel ik. Oké, laat hem afronden voor deze week. Zoals altijd weer met een column van Jurriaan van Wessem. Hij beschouwt even voor op Milan, of op het duel tussen Verona en Milan van aankomend weekend. En nou, daar staat heel veel op het spel, qua eer vooral, want die twee clubs hebben een historie. Wesley, bedankt voor vandaag. En ook Sander, succes met studeren.
Krijg een drukke week.
Ja, dat wordt en naast je werk natuurlijk ook gewoon nog. Ja. Dus in de avonduren doorstuderen.
Ja, eindeloos. Alles voor thuis.
Ja, zeker. En voor de luisteraars, tot volgende week.
Tot de volgende.
Er staan ook dit weekend weer een paar wedstrijden op het programma met een historische betekenis. Natuurlijk zal de aandacht bij de voorbeschouwingen in de media uitgaan naar de rivaliteit tussen Fiorentina en Juventus. Want dat hoort er sinds 1982 nu eenmaal bij. Maar ook Verona-Milan is een wedstrijd die veel emoties bij de Rossoneri oproept. In 1973 stond Milan op een hoogtepunt in zijn bestaan. De ploeg had net voor de tweede keer de Europa Cup voor bekerwinnaars gewonnen door het almachtige Leeds United te verslaan in de finale in Thessaloniki, die behoorlijk werd bezoedeld door de arbitrage van de Griek Michas. Milan opende binnen een paar minuten de score door een goal van Luciano Chiarugi, il cavallo pazzo, en daarna hield de muur van Milan stand. Het was een toonbeeld van het toen in ons land verfoeide Catenaccio dat op zijn laatste benen liep. De speelwijze was eigenlijk al verjaard. 4 dagen na deze victorie zou Milan voor de 10e keer kampioen worden. De rood-zwarte club zou de derde zijn die een gouden ster op zijn shirt mocht hechten vanwege 10 landstitels. Juve en Inter hadden die eer al, Milan kon niet achterblijven. Op de laatste speeldag moest Milan op bezoek bij Verona. De autostrada van Milaan naar Verona werd die dag bezaaid met vlaggen met sterren. Het was de dag van de Stella, als beloning voor een tijdperk waarin de club in 10 jaar 2 keer de Europa Cup had gewonnen en ook 2 keer die Europa Cup voor bekerwinnaars en de Wereldcup. De grote coach was Nereo Rocco, een bombastisch figuur die eigenlijk alleen in een onverstaanbaar dialect sprak, maar door zijn spelers goed werd begrepen. Het was nog wel spannend op de laatste speeldag, want nog 3 clubs konden kampioen worden. Milan, Lazio en Juventus. Maar Milan had alles in eigen hand en moest gewoon winnen bij Verona. En toen gebeurde het. Milan bleek totaal uitgeblust, wellicht vermoeid van de finale en stond na een half uur met 3-0 achter. Het nieuws ging het hele Schiereiland over. Dit kon niet waar zijn. De vlaggen met sterren werden opgerold of verbrand. Niets bleef er heel. Juventus zou toch kampioen worden, want Lazio verloor ook op de slotdag. Maar wat men vooral van deze 20e mei in 1973 weet, is dat Milan sindsdien wordt opgejaagd door het fenomeen Fatal Verona. Het zou 6 jaar duren voordat de club zijn Stella kreeg. In 1990 overkwam de club hetzelfde, maar toen na een moeizaam gewonnen halve finale in de Europa Cup bij Bayern. Milan moest winnen bij Verona om Napoli achter zich te houden in de titelstrijd. Het was de voorlaatste speeldag. Gullit maakte na een jaar zijn rentree, maar Van Basten en Rijkaard lieten zich uit het veld sturen. Verona, dat later zou degraderen, won met 2-1 en schonk daarmee de Scudetto aan Napoli. Geen uitwedstrijd bij Verona zal voor Milan ooit normaal zijn.
Palle gol, adesso il Morale non assiste la squadra di Ballardini. Tanto c'è questo incredibile tel... Che gol! Che gol! Non ci credo! Mascara meglio di Maradona e Beckham!